Goedemiddag allemaal. Dank jullie wel voor de uitnodiging om hier te spreken. Inderdaad, wat gezegd werd, Europa zit in crisis. Niet voor het eerst. Ja, daar wil ik het inderdaad over hebben. Het is niet voor het eerst en Europa ontwikkelt zich ook dankzij crisis. Sjerp, die zei net... Waar ben je, Sjerp? Die is alweer weg. Nee, die zei net van het is meer een... soms is de automatische piloot tot nu toe. Nou, dat is niet... mijn ervaring geweest, ook niet de laatste 10 jaar dat ik in het Europees Parlement heb gezeten namens GroenLinks. Er is heel vaak inderdaad een crisis geweest, alhoewel deze wel een hele fundamentele is. En het feit dat er vorige keren een oplossing is gevonden, wil nog niet zeggen dat we nu ook een garantie hebben dat er opnieuw een wijsheid is om ons weer wat verder te brengen in de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat er ook hele funeste beslissingen kunnen worden genomen en dat het helemaal geen wet van mede en persen is. Dat we uiteindelijk tot een soort logische eindbestemming komen. Ik ben uitgenodigd als wetenschapper. Dat vond ik heel leuk, want er werd mij gezegd... het is een debat tussen een wetenschapper en een politicus. En toen had ik maar wel voor de zekerheid gevraagd wat ik was. Want dat weet je maar nooit, maar ik ben wetenschapper. Dat klopt ook. Ik werk op dit moment aan de Universiteit van Amsterdam... waar ik een proefschrift schrijf, met veel plezier. Maar natuurlijk, we hebben me afgesproken, want mijn geachte opponent... is al wel gepromoveerd, zeg ik met enige jaloezie. Dus we hebben gezegd, dit loopt dit debat maar gewoon een beetje door elkaar heen. Ik heb een artikel inderdaad geschreven in Trouw. Dat gaat over burgerschap. Dat gaat meer over het ontstaan van het burgerschap. Daar komen we straks ongetwijfeld op terug. Maar ik wil eigenlijk nu de gelegenheid te baat nemen... om ook nog iets anders aan te stippen. Wat ook stond in de opdracht eigenlijk van het Montesquieu Instituut om over te praten... En dat ging ook over van ja, moeten we nou meer ambitie of minder ambitie hebben met Europa? Dat vind ik toch een te mooie vraag om ook niet hier op te nemen. Laat ik beginnen met de oorsprong van Europa. Het werd al gezegd, nooit meer oorlog was natuurlijk de legitimatie van een project wat uiteindelijk gedreven is door de interne markt. Met het idee dat we in ieder geval de economieën met elkaar gaan vervlechten. En dat besluit om de grenzen op te heffen leidde tot een vorm van ja, negatieve integratie. Negatieve bedoel ik hier niet normatief, maar meer van het weghalen van allerlei barrières. En dat ging vrij gestaag. Vandaag de dag gaat het niet meer alleen over het verwijderen van allerlei handelsbarrières door nationale voorschriften voor bijvoorbeeld de liqueuren. Zoals ooit begonnen is in Cassis de Dijon, dat weten jullie misschien nog in 1979. Inmiddels hebben we een interne markt waarin ook geprobeerd wordt om bijvoorbeeld het overdragen van verdachten zo efficiënt mogelijk te gaan verlopen. Europa is dus heel goed gebleken in het verwijderen van obstakels. En de logica van de interne markt was daar het breekijzer voor, daarbij geholpen door een activistisch hof van justitie. De vraag is natuurlijk, hoe goed is Europa in het opbouwen? Als je kijkt naar, weer naar die rechten van verdachten, ja, we hebben inmiddels een Europees arrestatiebevel, maar de beoogde afspraken over de minimumnormen waar dan ook verdachten op konden rekenen, dat is nog steeds onderwerp van aanmächtige studie. Bij het bouwen is namelijk niet zo'n mooi mechanisme als bij het verwijderen. Dat is veel moeilijker. Je moet het dan ineens met elkaar elke keer weer over iets eens worden. En wat dus bij de negatieve integratie goed is gelukt, lukt bij de positieve integratie niet. Dat is echt een zorgenkindje. En waar ik mij op wil meer over wil zeggen, is het sociaal beleid. Omdat ik denk dat dat burgers ook wel heel erg raakt. Ik heb de verdragen eens naast elkaar gelegd wat betreft sociaal beleid. Vanaf de jaren 50. En wat zie je is dat, nou, aanvankelijk werd het eigenlijk helemaal niet genoemd. Ook niet in de doelen. Want men dacht, ach, met die interne markt wordt vanzelf ook de levensstandaard beter. Wordt vanzelf ook allemaal wat beter verspreid. Alle burgers gelukkig. En zo leidt het tot een halleluja. Nou, in de jaren 70 kwam toen het idee van ja, dat economische integratie juist eigenlijk ook tot sociale afbraak kon gaan leiden. En vanaf toen kwamen er extra doelstellingen toegevoegd aan de toen nog de EEG en later de EG. En het is echt de moeite waard om die verdragen te zien, want de woorden worden steeds mooier. Elk verdrag meer wordt er weer meer ambitie aan toegevoegd over wat we eigenlijk toch wel niet willen voor de burgers. Ook de moeite waard is om de instrumenten ernaast te leggen. Die groeien ook wel, maar zitten toch echt wel op een ander niveau. Dus het is nooit mogelijk gebleken in een verdrag om de instrumenten die we geven aan de Europese instellingen om die doelen na te streven, ook inderdaad waar te gaan maken. Het gevolg is dat Europa dus te eenzijdig is en dat solidariteit niet is georganiseerd. Dat zie je trouwens ook in het laatste verdrag, wat nu weer nog geratificeerd moet worden. Daar zag je weer harde afspraken, knoeiharde afspraken over begrotingsdiscipline. En je zag een verklaring over werkgelegenheid, want dat vinden we ook belangrijk. En je zag ook dat premier Rutte in een debat, antwoord op een brief van de vakbonden, die ook dit signaleerde als groot probleem. En ook de afbraak bijvoorbeeld ook in Griekenland en andere landen. En toen, en ik quote ook de brief, die zegt: in het geval van Griekenland en enkele andere lidstaten betekent dit dat de EU strikt toeziet op de naleving van de afspraken. Maar het is aan de nationale parlementen om toe te zien op het handhaven van de grenzen van de fundamentele sociale rechten op nationaal niveau. Europa gaat dus over de centen en niet over de mensen. Los van het feit dat het dus niet helemaal waar is, want ik zei u net dat qua doelstellingen het wel degelijk de bedoeling is dat de EU ook over sociale kanten gaat. Maar is het ook gewoon tekenend dat, en het is bijna onmogelijk ook dus voor lidstaten om zich nog houden aan die sociale normen als tegelijkertijd er zulke dwingende afspraken zijn aan de economische kant. Natuurlijk zal ik niet bepleiten dat we een volwaardig Europees sociaal beleid hebben op alle terreinen, wat helemaal aansluit, want dat gewoon de tradities in de lidstaten zijn daar ook gewoon te verschillend voor. De verschil in rijkdom is te groot, dus je hebt niet een one size fits all. Maar ik denk wel dat het een van de Achilleshielen is waar we iets mee moeten. Ik kan me voorstellen dat als een deel van de oplossing, bijvoorbeeld je zegt dat de EU ook het Europees Sociaal Handvest moet tekenen. Dat is namelijk eigenlijk heel erg raar. Je hebt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat gaat de Europese Unie tekenen. Hebben alle lidstaten ook getekend. Het Europees Sociaal Handvest, waar bijvoorbeeld ook het stakingsrecht staat, wat verder gaat dan bijvoorbeeld bij het grondrechtenhandvest, moeten alle lidstaten tekenen. Maar de Europese Unie niet. Maar inmiddels zag je ook bij allerlei stakingen die kwamen, ook bijvoorbeeld in Frankrijk, dat nu ook de Europese Commissie gaat zeggen, ja, maar ja, al die stakingen, dat is wel strijdig op een gegeven moment met de interne markt. Dus het is al één goed iets om een soort mechanisme te hebben, net zoals we de interne markt hadden voor het weghalen van belemmeringen, zou ik zeggen, om nog een minimum te garanderen in Europa, zou het wel goed zijn om zoiets te verzinnen zoals de ondertekening van het ESH. Soms weet ik niet of het nou een gebrek aan idealisme is om Europa verder uit te bouwen, of gewoon een gebrek aan idealisme om de markt aan banden te leggen. Maar goed, het feit dat de interne markt de oorsprong is van de samenwerking wil niet zeggen dat dit ook zijn bestemming moet zijn. De tragiek is dat heel veel mensen daardoor ook het idee hebben dat Europa per definitie tot kaalslag gaat leiden. En daarom dus ook zeggen dat er niet nog meer zaken Europees geregeld moeten gaan worden. Terwijl juist de nieuwe taken die Europees geregeld zouden moeten gaan worden, misschien ook wel grenzen verder aan de markt zouden gaan stellen. En daarmee komt er een soort self-fulfilling prophecy. Het is een beetje als in 2005. Ik heb nooit geloofd dat mensen tegen het verdrag toen hebben gestemd omdat zij per se tegen alle letters in het verdrag waren. Ik geloofde wel dat heel veel mensen tegen de Europese Unie zoals die toen was ontwikkeld waren gekeerd. Of tegen het feit dat ze decennia lang voor voldongen feiten op Europa werden geplaatst. Maar het gevolg was dat als je dan tegen zo'n verdrag stemt, dan stem je juist tegen veranderingen, terwijl mensen zich misschien juist ertegen keerden omdat ze de huidige situatie niet zo mooi vonden. Ik pleit dus voor veel meer ambitie voor een menselijk Europa. Het is een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau die zegt dat steeds meer mensen denken dat mensen zoals zij steeds meer de klos gaan worden van het verdwijnen van grenzen en het open worden van de economie. Dus dat is de trend in echt een gevoel wat breed gedeeld wordt. Maar laten we ook eens naar de feiten kijken, waarvan ik het van belang vind dat we dat ook veel vaker uitdragen. Nederland is de tweede exporteur van de Europese Unie. Het is de zevende exporteur van de wereld. Het is na Luxemburg het land met het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking. Het is het land met bijna de laagste werkeloosheid. En qua absolute omvang van het bruto binnenlands product heeft het de 18e plek op de wereldranglijst. Het gaat dus heel erg goed met Nederland. Onze positie is nauw verbonden aan die van de Europese Unie. En ik denk dus dat dat meer uitgedragen moet worden. Maar in plaats daarvan zijn juist ook gevestigde partijen zich veel meer aan het aanschuren tegen het modern conservatisme, zoals het Centraal Cultureel Planbureau dat noemt. En die uit zich in een gevoel voor nationale eenheid, het behoud van de sociale zekerheid en de verzorgingsstaat en het behoud van de persoonlijke vrijheden. En volgens Paul Snabel, directeur daarvan, is er een steeds groter en groeiend verlangen naar solidariteit, loyaliteit, homogeniteit en consensus. Ja, en daar staat het huidige Europa inderdaad wel wat ver vandaan. En nou is de vraag, kunnen we dat dan bereiken door ons wat meer terug te trekken aan Europa? Of is het dan zaak om te proberen die zaken ook Europees te gaan regelen? Bijvoorbeeld die solidariteit. Nou, u zult begrijpen dat mijn voorkeur dat laatste heeft, omdat ik namelijk niet geloof dat het meer terugtrekken en zorgen dat je die nationale solidariteit heeft, dat dat ook maar enige oplossing is in deze tijden van globalisering. En in deze en gezien ook het feit dat de basis van onze economie toch ook vooral juist ligt in die open economie. Kort nog een paar opmerkingen. Eén daarvan is dat ik ook vind dat ook vanuit de regering er ook veel meer uitgedragen zal moeten worden. Dat de oplossingen die gekozen worden, bijvoorbeeld bij zo'n crisis, dat het in ons gezamenlijk belang is. Bijvoorbeeld bij de EMU. Natuurlijk hebben die Grieken er ook een zooi van gemaakt. Maar het is toch ook zo dat wij veel hebben kunnen exporteren, omdat namelijk onze munt eigenlijk kunstmatig laag werd gehouden door het feit dat, dat ook de minder productieve landen zelf vorm gaven aan de waarde van de EMU. Dus wij hebben ook heel erg geprofiteerd van de EMU. En als Rutte en Merkel zitten in die bij de regeringsleiders, dan zitten ze daar niet alleen maar namens hun land. Zij zijn onderdeel van een Europese, noem het een regering. En dat zal ook op die manier uitgedragen moeten worden. De verantwoordelijkheid van de mensen die daar aan tafel zitten is niet alleen voor hun eigen nationale burgers, maar is voor alle burgers van Europa. En ook op die manier moeten zij daarover verantwoording afleggen. En dat brengt me tot een paar hele kleine puntjes nog over het burgerschap, wat ik inderdaad in Trouw heb gezegd. Ik heb daar ook beschreven dat ook dat voortkomt uit de interne markt. Vanuit het idee dat iedereen vrij moet kunnen reizen is er een Europees burgerschap ontstaan, waardoor je makkelijker naar een ander land kan en daar ook kunt stemmen en ook gekozen kunt worden. En dat is toch langzaam aan het ontwikkelen. Je ziet dat ook via een aantal uitspraken van een hof. Dus het krijgt steeds meer een juridische status, maar mondjesmaat. En het is natuurlijk een uitdaging om dat ook meer politieke status te geven. Vanaf 1 april komend jaar is er voor het eerst een Europees burgerinitiatief mogelijk. Dan kunnen alle mensen die hier boos beneden stonden proberen om zich te organiseren. En ook boos georganiseerde mensen, zolang zij zich Europees organiseren, zijn wel degelijk ook Europeanen die ook gezamenlijk een Europese publieke ruimte aan het creëren zijn. Dus ik hoop dat dat ook echt wat kracht wint. Maar je kan ook denken aan plannen als bijvoorbeeld dat je bij Europese verkiezingen dat alle politieke partijen één persoon kiezen die zowel in Frankrijk als in Duitsland als in Spanje op de lijst staat, zeg maar een Europese kop bij hun lijst, wat dan tegelijkertijd hun kandidaat is voor voorzitter van de Europese Commissie. Waardoor er dus ook wat meer op het spel staat, wat meer macht op het spel staat dan op dit moment het geval is bij de Europese parlementsverkiezingen. Dat zijn gewoon voorstellingen waar we zo meteen over kunnen praten, maar het mogen duidelijk zijn dat mijn pleidooi is om juist natuurlijk niet op alle terreinen alles te Europeaniseren, maar wel om wat meer ambitie te tonen. Zowel om qua politiek burgers meer in toegang te geven, ook tot besluitvorming, daar waar het ook echt gaat, waar de macht ook echt verdeeld moet gaan worden. Maar ook om te zorgen dat het niet zo eenzijdig alleen maar gaat over een economische, een markt Europa, maar ook mensen het vertrouwen geven dat we ook een minimum aan beschaving regelen. Want Sjerp zei, het is wel een soort ook een beschavingsproject. Dat is het wel, maar laten we dan ook zorgen dat we dat ook maar gaan vastleggen. Dat geeft vanzelf wat meer zekerheid. Hartelijk dank.
Katelijne, dank je wel. Ik geef nu graag het woord aan Klaas Dijkhoff, sinds 2010 Kamerlid voor de VVD.